Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben het al gehoord. We zijn 1 week op dit moment voor Pasen. Pasen, het feest. Het feest dat Jezus opstaat. Het feest dat hij doorgang verleent voor Gods plan. Maar voor de overwinning is er een weg naar Pasen. En we gaan met Jezus mee op weg. Een week voor Pasen ongeveer. En we lezen Lucas 19. Als je het wil opzoeken, mag dat. Ik lees hem uit de Statenvertaling. Omdat mijn hart ligt een beetje bij de Statenvertaling. Maar lees hem gerust mee in een andere vertaling. Lucas 19. Vers 41 tot 48 gaan we lezen. En hij verschijnt ook op de beamer. Dus je kunt hem gewoon meelezen. Lucas 19, vers 41 tot 48. Even kijken of iedereen het gevonden heeft. En toen hij, Jezus dus, dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och dat u ook nog op deze, uw dag, zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen voor u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen onderwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. Zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. En ook zullen zij in u geen steen op de andere laten. Omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet heeft onderkend. En toen hij de tempel was binnengekomen, begon hij hen die daarin verkochten en kochten eruit te drijven. En hij zei, er staat geschreven, mijn huis zal een huis van gebed zijn. Maar u heeft daar een rovershol van gemaakt. En wat hij doet, hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. En de overpriesters en schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. Wat een stuk, hè? We zien Jezus. Hij is op weg naar zijn lijden. Hij is op weg om te gaan sterven. Om uiteindelijk op te staan en het leven voor ons mogelijk te maken. Een cruciaal moment in het plan van God. Een cruciaal moment voor het plan van God en dus voor ons. En hij is onderweg. En vlak hiervoor, dat is eigenlijk ook vandaag, de week voor Pasen, wordt hij binnengehaald met luid gejuich. Hosanna voor de koning. Want hij zal vrede komen brengen. Op aarde. En nu iets later is hij onderweg. Van Betanië naar Jeruzalem. En het verhaal start met een simpel zinnetje. En toen hij dichtbij kwam. En de stad zag. Daar begint mijn vertelling. Toen hij dichtbij kwam. En de stad en het hart zag. Hij zegt vanmorgen, ik wil dichtbij komen. Ik wil jullie hart zien en jullie als gemeente. Mag dat? Mag ik daar iets over vertellen? En als de Heer dat nou aan je vraagt, wat komt er dan in je op? Komt daar in je op een ja, Heer, daar verlang ik naar? Of is er misschien ook een beetje twijfel bij? Ja, maar... En wat zal die gaan zeggen? En kan ik dat wel handelen? Jezus wil ons, vanmorgen ben ik van overtuigd, iets voor ons hart zeggen. En iets voor ons als gemeente in zijn geheel. En hij zegt nooit iets, mensen, om ons in de put te praten. Om ons naar beneden te praten. Hij zegt altijd iets ter opbouw. Ter vertroosting, ter verheffing. Geloof dat in alle woorden. Ook in deze woorden die misschien een beetje negatief klinken, spreekt hij dat vanmorgen ook. En hij zegt alleen maar, mag ik dichtbij komen? Mag ik vanmorgen je aanraken en raken dingen zeggen? En als je nog een jamaar hebt, misschien fladdert er nog wat van vanochtend, van gisteren, van deze week. Zei vorige week iemand, dan kan je hem even aan de waslijn hangen daar. Hang hem daar even aan die waslijn en laat hem daar even hangen. En dan kijk je aan het eind van dienst of je je jamaar weer meeneemt. Of dat je hem daar gewoon laat. Dat zou zomaar kunnen. Dus doe je jamaar weg, stel je open voor wat de Heer wil spreken. Want het verhaal gaat verder. En kom maar met de slide, Wim. Wacht even tot hij er staat. En als hij dicht bij de stad komt en haar ziet, dan weent hij over haar en hij zegt, och, dat u ook nog op deze dag onderkent wat tot je vrede dient. Nu echter is het verborgen voor je ogen. Jezus nadert de stad. Hij ziet de stad. Toen heb ik gedacht, wat ziet hij dan? Wat ziet hij waarop hij gaat wenen? En ik denk dat kan je lezen in wat hij doet uiteindelijk. En dat lezen we nu eventjes, mag hij er weer op, Wim? Lucas 19 vers 45 tot 46. Want daar lezen we wat hij gaat doen. En toen hij de tempel was binnengekomen, begon hij hen die daarin verkochten en kochten eruit te drijven. En hij zei tegen hem, er staat geschreven, mijn huis moet een huis van gebed zijn en jullie hebben er een rovershol van gemaakt. Jezus nadert de stad Jeruzalem. Hij ziet de tempel en hij ziet een rovershol in plaats van gebed. De tempel, het huis waar zijn vader zo graag wil wonen, waar hij die weg voor bereidt, het is een rovershol geworden. Wat doet dat hem verdriet op dat moment? Want als je je inleeft in de Heer zelf, hij is onderweg om te gaan lijden. En ik denk hij is in die laatste fase in opperste concentratie. Opperste concentratie om dit te volbrengen. Om het plan van God die doorgang te verlenen. Hij weet dat hij gaat lijden, een weg. Een weg die niemand kent. Hij zelf eigenlijk misschien ook niet helemaal. Hij weet, ik ga lijden en opstaan uit de dood. En daarin Gods vrijheid, Gods nabijheid dichterbij brengen. Daar gaat hij. Niemand ziet het. Niemand merkt het. Mensen zijn bezig. Bezig en bezig. Met verkoop. Met in hun kraampje staan. Met eigen hachie. Met winst in eigen belang. En durf je dat in het klein naar jezelf te halen? Ik heb het in de gebeden gehoord wat ons verlangen is, maar durf je het even te bezien? Of wimpel je het af? Dat ben ik niet hoor, want ik kom in de ark en ik doe het toch goed? Het werkt heel klein, mensen. Want het begint al met ons arkleven, ons tempelleven, ons gemeenteleven. Moet het mij goed doen? Is dat de eerste plek? Moet ik krijgen van u wat ik nodig heb? Ja, tuurlijk wil ik graag ontvangen. Maar als dat de gerichtheid wordt, het verlangen, dan is dat niet meer, Heer, ik wil u wil doen. Ik wil u behagen. Ik wil zo graag bij u zijn. Dat verlangen is dan wat Mirjam, wat jij bad eigenlijk. Dat je graag rust wil hebben. Dat je tot rust wil komen. Dat een situatie opgelost moet worden. Dat kan het tempelleven zijn. En die kraampjes die er allemaal staan in zo'n tempel, moet je voorstellen, verkoop en koop. Ik zag dat voor me als het zijn kraampjes met een heel groot ik erboven. En onze maatschappij is heel ik. En soms ben ik ook heel ik, heb ik gemerkt. Want als ik zo'n preek maak, dan ga ik ook eens even weer in mijn eigen hart naar binnen. En dan denk ik, hoe vaak zit ik dan bij mezelf en sluit het erin dat ik voor mezelf, als ik lees, iets wil ontvangen. Dat ik voor mezelf, met alles van mezelf, bij hem kom. In plaats van dat ik even ga zitten en zeg, Heer, ik verlang naar u. Bij u te zijn is het enige goed, het enige verlangen. Want daarvan uit schenkt u alles en vertrouw ik daarop. Dan gaat het niet meer om mezelf, om mijn gezin, om mijn gemeente. Het gaat om u. Om waar u, Heer, mee bezig bent. Voor wat u wil openen voor mijn hart dichtbij. En Jezus licht het nog eens even toe. Hij zegt, mijn huis is een rovershol en geen huis meer van gebed. Nou, dat is een hele makkelijke die je dichtbij kan halen. Is mijn huis nog een huis van gebed? Van gesprek? Of zijn het de riedelgebeden, de gewoontegebeden, het regeltje wat ik bij Shanna aan bed bid? Is dat het geworden? Of is er een levende gebedsrelatie met mijn Heer? En gebed, mensen, vraagt iets. Het vraagt tijd. Het vraagt rust. Het vraagt ruimte. En het vraagt in deze tijd wel dat we het bewust opzoeken. En dan is het ook nog eens zo dat bij je gebed, niet bij elk gebed, dat werd ook gebeden, dan moest ik wel om lachen, dat dan de poorten van de hemel open gaan in één keer. Soms is het een tijdje bidden, totdat jij zelf open gaat en die hemel open komt. Voor mij is gebed een samenspraak. Samen spreken met mijn Heer. Het is niet altijd dat ik gelijk zijn stem hoor. Dat is soms een zoeken, een smeken, een roepen, een uitzien naar. En soms een tijdje wachten. We gaan er terug naar Jezus. Ik heb geschilderd. Hij is op weg en hij ziet die stad. Hij ziet de ik-gerichtheid. Hij ziet een rovershol in plaats van gebed. En wat roept dat in onze Heer op? Hij weent. Hij is een echt mens, merk ik daaraan. Hij weent. Ik zie hem niet oordelen. Hij zegt niet, zo moet het en zo moet het. En dat doe je niet goed. En kijk nu eens wat jullie verwachten. Jullie doen het allemaal niet goed. Ik zie dat hij weent. Intens verdrietig. Andere vertaling zegt, hij weeklaagt. Dat is typisch Joods. Hij weeklaagt. Grootste verdriet, denk ik, dat Gods plan niet meer gehoord wordt. Dat er niet gezien wordt wat zijn vader aan het doen is. Durf je hem dichtbij te laten komen vanmorgen? Hij ziet de stad. Hij ziet mijn hart. Durf je dan je voor te stellen dat hij wel eens weent, huilt? Ik merk soms in ons volle evangelie dat dat lastig is, want we doen het toch goed en we zingen zo lekker met elkaar en we hebben een heerlijk woord. Ja mensen, dat is ook zo. Absoluut. En jullie weten van mij dat ik een voorstander echt ben om dingen vanuit het goede te bezien. Het goede te benaderen. Het goede op te zoeken. Maar soms mag je ook even stilstaan bij wat niet is. Wat verdriet doet. Waar misschien een traan over gelaten wordt. Dat de Heer je daarin even mag raken. Dan kan je soms even met hem meehuilen zonder dat het te wordt. Want soms, in mijn eigen huilen, wordt het wel eens te. Ga ik zo nog even iets over zeggen. Ik ga even terug op het wenen over jouw hart. Ik denk dat je zelf weet waar die over weent. Ik geloof dat. Ik geef een paar voorbeelden. Maar ik geloof dat hij zelf kan aanreiken waar hij verdrietig soms over is in ons. Bijvoorbeeld als we hem niet zo trouw opzoeken. Blijven hangen in volle evangeliewaarheden in plaats van ze doen. Blijven hangen in bitterheid of verdriet. Blijven hangen in het verleden. Ons niet echt verbinden met elkaar en met hem. Of als we de Heer nog een beetje bijhalen in onze situatie, in plaats van dat wij bij hem komen in zijn situatie. En durf je dat ook als gemeente... Kan hij verdriet om ons hebben, mensen? Hij heeft verdriet als hij werkingen ziet van ontbinding in plaats van verbinding. Van isolement in plaats van samenbinding. Hij heeft verdriet over negatief praten. Over op de aarde blijven hangen. En hij heeft verdriet als we elkaar niet meer horen of zien. En al deze werkingen kunnen in het klein werken, ook in mij. Gods verlangen is die stad. Ons als stad, hecht en dicht op één verbonden, samen verbonden. En Jezus weent. Als hij iets ziet in de stad, weent hij. En hij klaagt niet. Want klagen is zo makkelijk, mensen. Als ik een klacht neerleg ergens, maakt niet uit of ik dat hier doe of op mijn werk, ja, dan kunnen we uren praten. Echt, dat gaat heel makkelijk. En als ik nou neerleg dat Jezus weent, wat gebeurt er dan in je? Ik denk, dan word je even stil, inderdaad, ik hoor het. Dan word je even stil. En ik zou Jezus blijven niet hangen in zijn verdriet. Hij benoemt zijn verdriet, wat ik ook wel eens heb gezegd over angst. Hij benoemt zijn verdriet. Het deprimeert hem niet, maar het roept iets in hem op. En dat vind ik zo mooi. Het roept in hem op dat hij iets wil opendoen van het plan van zijn vader. Nou, is dat niet prachtig, mensen? Als iets je verdriet doet, dat het in je oproept, ik ga iets opendoen van het plan van de vader. En ook dat open laten doen. En dan zegt hij: och dat u nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot je vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Heel direct, hè? Wat hij zegt. Met een weeklacht. Och dat je onderkent wat tot je vrede dient. Dat is niet met ach, het valt wel mee. En je doet het wel goed en een ei over je bol. Jezus doet een rake uitspraak in de tijd. In de concentratie naar zijn lijden toe. In zijn opperste concentratie zegt hij het eigenlijk op zijn scherpst. In zijn opperste concentratie zegt hij in deze tijd: och toch, dat je zou onderkennen wat tot je vrede dient. Dat is mijn diepe smeking, dat wil ik zo graag dichtbij brengen. Dat is het, mensen. Ja, maar ik bid toch en ik kom in de ark en ik heb een stille tijd en daar komt toch allemaal vrede uit? Kwam in mij op. Ja, maar. En ja, maar, die hangt daar nog steeds aan die waslijn. Laat hem maar even hangen. Herken je wat tot je vrede dient? Ken je het wat tot jouw vrede dient, wat je nodig hebt om tot vrede en tot rust te komen? Want daar begint het voor mij bij. Dat je het kent en herkent hoe je dat weer kan vastpakken. Voor mij is dat echt mijn rust en mijn stilte. En mijn tijd met de Heer. En tijd om dicht bij Hem te zijn. Elke dag heb ik vaker gezegd: 5 minuten, 10 minuten, 15 minuten, een half uur bij Hem zijn. Niet alleen praten, maar ook horen, lezen, zingen. Zonder dat er van alles tussendoor nog moet, in die concentratie. Maar een ander kan dat misschien vinden in muziek. Misschien kan je het vinden in iets creatiefs wat je maakt. Ik noem maar wat, want bij mij werkt het heel erg in die rust en die ruimte. Maar bij anderen kan het anders werken, want ik weet, bij Arjan werkt het heel erg door muziek heen, wat hem in rust en in ruimte kan brengen. Dus is mijn vraag: weet jij in je hart, ken je het, wat tot jouw vrede dient? En soms onderken ik het ook even niet meer. Dan komt er van alles tussen. En dan vliegt de tijd. En dan moet er van alles. En tuurlijk heb ik mijn stille tijd. Natuurlijk, maar toch. Dat diepere laagje van vrede is dan even weg. Want echt vrede is dat je dicht bij Hem bent. En daar weet je, ik mag er zijn. Ik mag er zijn. En U wil dingen verder open doen, herstellen, verder brengen. Als ik aan vrede denk, dan denk ik ook aan vrede in de dagdingen. En ook daar bad Annemiek over en dat vond ik ook alweer heel leuk. Want in de dagdingen, in de daggedachten, in je daggevoelens, daarin wil je toch zo graag dat die vrede doorwerkt, zonder dat je eraan werkt, wat je bad, zonder een project ervan te maken. Dat moet er geen project worden en actielijstjes. Het mag als vanzelf gaan doorwerken in je daggedachten, in je daggevoelens. Maar ja, waarom werkt dat dan nog niet altijd zo? Want dat is toch zo, mensen. Het werkt toch niet altijd zo. Ik reageer toch nog wel eens een beetje pittig. Of een beetje hoe ik het wil. Of zonder vrede. Ik denk dat zijn mijn bekende gedachtes. Mijn bekende paden. Mijn bekende gevoelens. Mijn bekende reacties. En soms is het een uitdaging om in je bekende gevoelens en gedachtes, die in situaties die dus beperkend zijn, woestijn, moeilijk, om die echt eens even los te laten. En loslaten is loslaten, dat is niet in je handen houden, dat is echt loslaten met de Heer. En dan gaan zoeken met hem, wat is dat andere paadje wat u met mij wil gaan, in mijn gedachtes, in mijn gevoelens. En dan geloof ik dat het opeens anders kan zijn. Zonder dat je ervoor gaat werken en er een projectje van maakt. Want dat werkt niet, heb ik gemerkt. Wat het vraagt van mijn hart, is een stukje lef, een stukje moed en een stukje durf. Want het is een ander paadje en ik loop liever dat bekende paadje met die tonton, want dan weet ik waar ik heen ga. En dit paadje moet ik soms een beetje zoeken. Zoeken, en dan weet ik niet welke kant op. Maar je vindt het wel met hem. Want hij gaat dat open doen in je. Die vredetips, mensen, ze komen uit zijn geest. We zijn gedoopt in zijn geest en zijn geest werkt in ons. Laat dat niet verstommen, laat dat niet. Zijn geest is zo krachtig en mag nog krachtiger doorwerken. En daarom is het wel, Heer, ik wil ze opmerken. Ik wil er aandacht voor hebben, voor uw vredetips. En ik wil lef ontwikkelen om het gewoon te doen. En ook al val ik dan nog een keer, om weer op te staan en om het weer te doen. Gewoon proberen, doen, proberen totdat het je levenshouding wordt. Een oudere dame zei, dat wordt als vanzelf je levenshouding. Dat heb ik liever dan geluk. Dat heb ik liever dan geluk. Dat is veel mensen. Want hoe graag willen we gelukkig zijn en ons gelukkig voelen? Is niet het diepste geluk dat ik echt bij u ben. Dat ik weet wie ik in u ben en daar mijn heil vandaan haal en gedachtes. En dat kan ik nog wel eens even in kleine momenten dieper laten doorwerken. Toen dacht ik ook nog over het gebedsleven en over dit. Ja, maar ik kan toch niet steeds bidden, mensen? We moeten toch ook werken, jongere mensen? En we moeten opvoeden. En we moeten naar de winkels en we moeten schoonmaken, hebben we gehoord? Dan kan ik toch niet steeds bidden? Ja, zegt een oudere dame. Kan ook. Maar soms als je merkt in wat allemaal moet, dan geloof ik ook dat als je in de basis bij de Heer bent, in een relatie met hem, rust en tijd opzoekt, dat dat door gaat werken. En zeg ik weer, het is niet een project, het is dan levend. Het is een levenshouding wat geluk bewerkt. Het is een gezindheid. En die gezindheid vraagt oefening. Want dat gaat niet vanzelf. En dat gaat niet vanzelf als jij één dag 5 minuutjes stil bent. Echt niet. Het vraagt oefening, getrouw doorgaan, dankbaar zijn voor de momenten dat je het merkt, daardoor gelukkig mee zijn, plezier aan mijn leven. Soms even ergens doorheen moeten. Dan gaan die poorten even niet open. In gebed. Maar uiteindelijk weet je, ze gaan open. Op een gegeven moment. En ik zei het ook een keer tegen de Heer, ja maar Heer, ik heb het druk, dat gaat toch niet? En toen zei de Heer tegen mij, Tho, is er een ruimte in jezelf, een plek waar ik terecht kan in jou, waarin ik diepe vrede kan aanbrengen met mijn tips en mijn aanwijzingen? Jij hebt veel jamaars. Hang ze aan die waslijn, laat ze hangen. Want dat is een rovershol, al die jamaars. Durf je met mij ruimte te maken, ruimte zelfs te zoeken soms, in jezelf, zodat mijn vrede dieper kan doorwerken en die is soms anders dan ik denk. Een beetje jonge mensen, blijf jullie ook een beetje aanspreken hoor, vanmorgen. Zo'n levenshouding, dat merken je kinderen. Echt waar. Zo'n levenshouding. Kinderen merken als je boos bent. En die worden ook kriegig. Kinderen merken als je onrustig bent. Maar kinderen merken ook als je met de Heer leeft. Kinderen merken als je samen leest, als je samen bidt, als je dingen bij de Heer voorlegt, wat ik gewoon wel eens doe met Shanna. En dan zeg ik, wat zullen we doen? Zullen we maar eens de Heer ernaar vragen? Of wat hij erover denkt? Kinderen merken het en die gaan het overnemen. En ik wil jullie aansporen om dat op jouw wijze, niet op mijn wijze en ook niet als project op te zoeken. Want onze kinderen zijn de toekomst. Onze kinderen zijn ook de toekomst van onze gemeente, mensen. Laat je kind zien, leef eruit. Jezus is op weg naar zijn lijden. En op die zondag wordt hij binnengehaald onder Hosanna voor de koning. Want hij brengt vrede op aarde. Hij verlost van het Romeinse Rijk. Vrede op aarde, nu. Oh, toen dacht ik. Dat is soms ook wel mijn gebed. Soms in situaties wil ik wel eens even nu vrede ervaren. En dan ook nog in de situatie die ik lastig vind. Dat is niet de vrede die de Heer open wil doen vanmorgen. We leven in een tijdsgeest waarin die verlangens die we hebben eigenlijk gelijk vervuld moeten worden. Ik heb het eerder gezegd, er was een keer wat kapot. Dus Janne, we kopen toch gewoon een nieuwe. We kunnen dat verlangen gelijk vervullen. We hebben een rijke maatschappij. Al onze verlangens moeten steeds meer gelijk vervuld worden. Maar kun je ook wachten? Wachten tot een verlangen vervuld wordt. Ik vroeg pas aan Shanna, die test ik wel eens uit op mijn preken. Wat is geduld? Een kind kan heel kinderlijk wijs zijn. Ik kan ook heel goed voorstellen dat Jezus zegt, word als een kind. Dat is een uitstapje. Een kind kan kinderlijk wijs zijn in hoe je die situaties moet doen of reageren. En ik zei, wat is geduld voor jou? En ze zei niet dat ze het moest kopen, mama. Want dat zegt mijn moeder altijd, ga maar naar de winkel en dan koop je ons je geduld. Mama, geduld is wachten en verlangen. Geduld is wachten en verlangen. Toen dacht ik, ja, dat is zo. Durf ik te wachten? Durf ik mijn verlangen bij hem neer te leggen? Te vertrouwen? Dat hij het gaat geven, misschien anders dan verwacht. Bij hem neerleggen? Leven met hem oplettend. Alert, want opeens kan hij aanbellen. En dan is het er weer. Opeens kan hij aankloppen op je hart. En dan merk je het weer. Dat is wachten in het verlangen. Dan hoeft iets niet gelijk opgelost te zijn. Of weg te zijn. Durf je te wachten? Los te laten, want heb ik je ooit niet geholpen, zei hij toen. Gods vrede. Och dat je weet, erkent en ziet wat tot die vrede dient. Dan mag je er weer op, Wim, want ik kwam een mooie uitspraak tegen over wat vrede is. Want soms is dat zoeken, hè? Wat is zo'n woord? Het is zo'n woord vrede, maar wat versta je eronder? Vrede is dat God ons gunt dat er heelheid is. Geen gebrokenheid, geen vervreemding, geen isolement, maar verbondenheid en veiligheid tussen mensen en de Heer. Vrede is dat God ons gunt dat er heelheid is. Geen gebrokenheid. Geen vervreemding. Geen isolement. Maar verbondenheid en veiligheid tussen mensen en de Heer. Dat is vrede, mensen. Heelheid op orde. Onderling en zelf met de Heer. Vrede in jezelf. Niet vergebroken. Niet vervreemd. Die ruimte leren kennen in jezelf, waar hij is, waar hij je wil aanraken. En die ruimte in mezelf, die ken ik af en toe. Maar het roept bij mij wel een diep verlangen op. Die ruimte, daar wil ik nog meer in komen, meer in zijn. Laat u me die weg zien en laten we samen die weg zoeken naar die ruimte. Want in die ruimte kan je de dingen aan. De ziektes, de beperking, de conflicten, de moeite. Weet je, soms lijkt het zo, hè, dat je vrede hebt als alles wel op orde is. Geen financiële zorg, lekker met het gezin gaat, geen drukke kinderen, geen... Noem maar op wat je vrede zou ontnemen. Maar ik denk, Jezus brengt een diepere vrede, dat wil hij laten zien vanmorgen. En dat vraagt voor mij soms... Een dieper loslaten van zorgen, van jamaars, van beperking die ik voel en me dieper toevertrouwen aan u. Me nog dieper verbinden met u, zodat die ruimte in mezelf ontstaat waar u mij kan raken. En nog een voorbeeldje, want ik werk graag met voorbeelden, is de laatste tijd was er een spanning. Die spanning die liep heel erg op. En die spanning ging niet weg in me. Eigenlijk werd het steeds erger. En je weet, ik zoek de weg met de Heer wel op. En dan bid ik, Heer, wat kan ik doen in die spanning? En ik voel hem toch. En Heer, ik wil zo graag uw rust ervaren. Het was stil. De spanning was niet weg. Liep misschien nog wel een beetje op. Laat me toch uw rust ervaren, Heer. Het werkte niet zo door. Ik merkte het nog niet zo. Ik merkte een soort ontzetting. En ook een innerlijk verdriet. En die dingen breng ik bij hem, maar in het vertrouwen en het wachten. En een aantal dagen later las ik in een psalm, want de psalmen zijn geschreven ter ondersteuning. En ik moedig echt aan, lees ze, zing ze, want het zijn zulke heerlijke woorden waar je in kan wonen. En ik las een hele simpele zin. Wees ontzet, maar zondig niet. En die kwam zo dichtbij. Oh, ik mag dus even ontzet zijn van deze situatie. Het gaf een soort rust. Dat is er nu even, maar zondig niet, zei de Heer. Blijf bij mij met je gedachten en je gevoelens over anderen, over de situatie en over de mensen waarmee je in verbinding brengt. De spanning is niet weg. De oplossing is er ook niet. Maar ik merk wel dat ik bij de Heer ben en dat er vrede doorwerkt. En dat maakt me dan intens dankbaar. En zo werkt de Heer, mensen. Ik moedig je aan, zoek. Zoek dit weggetje. Zoek het weggetje voor je hart. Leer ons zien wat tot vrede dient. Word je zien, staat erin. Leer ons zien. Dus dan is er iets wat dat zicht wegneemt. Besef dat, mensen. Het zijn vijanden die ons het zicht ontnemen op die vrede. En die vijanden, die zeggen niet, hallo, hier ben ik. Hallo, ik ontneem jouw zicht op dit moment. Nee, jammer genoeg. Dan sloeg je ze neer en dan ging je verder. Die vijanden werken klein. Een soort kleine vossen, als we in de Bijbel taal spreken. Ze werken in het klein, in het geniep. En ze houden ogen gesloten voor de echte vrede. En ik dacht nog, misschien wordt die werking van die vijand ook nog wel heftiger naarmate de eindtijd zich vordert. Maar Gods kracht wordt ook sterker naarmate de eindtijd vordert. Want Jezus gaat iets zeggen wat er dan niet om ligt, mensen. En het is best een heftige tekst, want ik dacht, wat moet ik ermee? Nou, we gaan er nog een keertje lezen. Want Jezus zegt dan, want er zullen dagen over u komen, dat uw vijand een wal rondom u zullen onderwerpen, u zullen omsingelen en u aan alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. En ook zullen ze geen steen op de andere laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Er komen tijden in deze eindtijd dat de vijand de stad omsingelt. Dat de vijand de gemeente omsingelt. Dat de vijand de gemeente in het nauw wil drijven. Met de grond gelijk maken. En hoe doet hij dat? Simpel. Afbraakgedachten, afbraakgevoelens. Over de gemeente, over elkaar. Een niet zuiver en eerlijk daarin staan. Een onvrede zaaien wat niet bij de Heer hoort. En weet je wat het bewerkt? Het bewerkt een isolement. Het bewerkt een alleengevoel. En het bewerkt zeker geen samenbinding. En dan is het mijn bede, laat mij zien, Heer, hoe die vijand nog wil werken. Want ik wil zien waar u ons tot vrede wil brengen in samenbinding en verbinding. In gemeente als geheel. Leer ons zoeken, sparren, roepen, zodat u kunt werken. En de tekst zegt op het eind, ik wil uw kinderen in u verpletteren en in u wil ik geen steen op een steen laten. Nou, dat is heftig hoor, want ik denk dat een vijand mijn kind wil verpletteren of geen steen op geen steen in mijn leven wil laten. Zo wil de vijand werken. En het enige is dat God ook wil werken met zijn kracht door ons heen. Laten we ons daarmee verbinden, voor onze kinderen bidden. Het voor onze kinderen hoog houden. Want er staat in de tekst, omdat je niet hebt gezien dat God omziet naar je. Dus als ik bezig ben met de verplettering, met het geen steen op steen laten, dan is dat een verpletterende werking ook nog eens. Terwijl als ik bezig ga met de werking, God ziet naar mij om, mensen. God heeft altijd omgezien naar zijn volk en naar mij. En ik denk dat kan je belijden, jong en oud. Je kan belijden, God heeft altijd naar mij omgezien. En misschien merk ik het nu niet zo. Misschien zit ik in een situatie die heel lastig is. Maar God ziet om naar ieder van ons. Wat er ook gebeurd is, en dat geloof ik mensen. En daar wil ik mee bezig zijn. Naar de omziende werking, of de God die omziet naar ons. Want dan zie je wat God doet, dan zie je wat God geeft, dan zie je wie God is. Dan wil Hij dichtbij komen. En dan zei ik al, het is een troost voor mij, daar waar de kracht van de vijand verpletterend toeneemt, neemt de kracht van Gods geest ook verpletterend toe. In ons. Die geest werkt door ons heen. En dan stond er, je hebt niet herkend weer dat God naar je omziet. Het gaat dus weer om het herkennen. Om het gaan zien, om het in meebewegen. Dat roept in mij op. Leer mij zien wat u onthult. Open mijn ogen. Geef ogen zoveel, zodat ik zie. En dat roept in me op om met al mijn vermogens van liefde, mijn inzet, mijn leven, me daarop te richten, daarmee bezig te zijn. U bent de God die naar ons omziet en u Heer geeft redding. Ik vind dat een geheimnis wat nog meer open mag komen in mijn leven en in ons als gemeente. Omzien, een ander woord wat er staat is bezoeken. Dat kan je gewoon voor je zien. God wil je bezoeken. Hij wil even bij je komen zitten. Wil graag een kopje thee en een goed gesprek. Mag hij je bezoeken deze week? Mag hij huwelijken bezoeken deze week? Als hij echt bezoekt en je bent bij hem en hij gaat je aanraken, dan geeft dat adem. Dan geeft dat lucht. Dan geeft dat ruimte. Dat merk ik. Dat geeft uitzicht en soms uithouden in een moeilijke situatie. Het geeft opbouw en versterking. God ziet naar ons om en hij klaagt niet. Hij roept op. Ik ween, maar ik zie uit naar mijn werking van mijn geest verder. En ik sluit af met Huub Oosterhuis. En jonge mensen, dat zijn een beetje oude woorden. En vroeger had ik daar niet zoveel mee. Maar als je ze een beetje leert kennen, oud geschreven, zijn ze heel erg mooi. En ik lees het twee keer voor. En nadat ik het heb voorgelezen, zullen we een moment stil zijn waarna de muziek gaat spelen. En in dat moment van stilte wil God je bezoeken. Even bij je op de thee komen. En even met je spreken. Huub Oosterhuis schrijft Jezus verlangen als volgt. De gemeente. Huis van gebed. Huis van zingen en van zien. Het visioen geschouwd. De weg gewezen. Leerhuis voor het geweten. Tot bekering. Bestemd voor alle volken der aarde. Heiligdom van erbarming. Huis van God. Huis van God. Huis van gebed. Een huis van zingen en van gaan zien. Het visioen geschouwd. De weg gewezen. Leerhuis voor het geweten. Tot bekering. Bestemd voor iedereen. Heiligdom van erbarming. Huis van God.